Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Commerciële aanbieders van coronatesten denken na over hun toekomst en vinden die in het aanbieden van andere gezondheidstesten. De SOA-test is een goede kandidaat. Als we maar een beetje thuis blijven werken, dan is meer asfalt voor een goede bereikbaarheid van Nederland niet nodig. Dat denkt het Planbureau voor de Leefomgeving. En waar was jij op 9/11/2001? Die vraag kan bijna iedereen beantwoorden. En het mogen duidelijk zijn, de wereld is op die dag definitief veranderd. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio, met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Mijn naam is Martijn de Rijk en het is vandaag donderdag 9 september. We gaan naar de coronateststraat, Michael van der Toorn van BNR Nieuwsradio. Want je voelt al een beetje aankomen dat het in die coronateststraat in de komende tijd, wel heel erg rustig gaat worden. En dus moeten ze wat anders doen, hè, geloof ik.
Ja, nou ja, goed. Laten we hopen in ieder geval dat het daar rustiger gaat worden.
Ja, dat is waar. Ja.
Maar inderdaad, sommige van die coronateststraten die zijn zich aan het oriënteren op andere markten. En waaronder SOA-testen. Sommige van die aanbieders gaat om commerciële aanbieders. Mm-hmm. Waar je bijvoorbeeld een test doet om op reis te gaan. Of nou, in ieder geval dat je ervoor moet betalen natuurlijk. Die zien inderdaad die markten toch een beetje verkleinen. En die gaan nu SOA-testen aanbieden. Of ze zijn zich daarop aan het oriënteren.
Ja, ja. En jullie hebben echt een aantal van die aanbieders ook gebeld. En die zeggen dus, ja, wij gaan ons specialiseren in seksueel overdraagbare aandoeningen. Want dat zijn SOA's.
Ja, we hebben. Ja. Precies. Heel goed dat je dat nog even benoemt. Ja. Nee, we hebben inderdaad stad en land afgebeld. Dus echt al die. Ik denk ongeveer 30 aanbieders afgebeld. Uh-huh. Met trouwens allemaal een naam. Is een variatie op corona, snel, test en lab. Ja. Het lijkt allemaal heel erg op elkaar.
Ik heb er hier inderdaad een paar opgeschreven: spoedtest.nl, snelkliniek, coronalab. Ja. Inderdaad. En dan heb ik er een heleboel weggelaten. Ja.
Ja. Dus en een aantal daarvan zeiden inderdaad dat ze SOA-testen aanbieden. Waaronder mm-hmm. bijvoorbeeld coronalab.eu. Maar dat gaan uitbreiden. Mm-hmm. En anderen die zeggen inderdaad dat ze gaan overstappen naar SOA-testen. En sommigen zeggen dat ze het overwegen, maar dat ze nog even aan het kijken zijn wat ze gaan doen.
Ja, ik probeer me dat toch een beetje voor te stellen. Want hoe moet het dan gaan werken? Het is natuurlijk wel iets anders dan een coronatest uiteindelijk.
Ja, ja zeker. Bijvoorbeeld spoedtest.nl, die verwacht al binnen een maand die SOA-testen te gaan uitvoeren. En dan krijg je eigenlijk een SOA-test. Die kun je bestellen op hun website. Dan krijg je die door je brievenbus. Kan je hem thuis zelf doen. En dan kun je hem vervolgens naar hun laboratorium sturen. Dat is dan ook gelijk een van de grote voordelen. Zeggen zij dat het veel anoniemer is dan als je het bijvoorbeeld bij de GGD of de huisarts doet. Want dan moet je er gewoon heen. Mm-hmm. In veel gevallen. En dus die anonimiteit is misschien, zeggen zij, voor veel mensen een voordeel. Ja. Hoewel je er dus wel voor moet betalen.
Ja, ik wou het zeggen, maar ik kan me ook wel een paar nadelen voorstellen. Want er zijn natuurlijk, om te beginnen, er zijn nogal wat verschillende SOA's. Hoe weten zij nou welke SOA-tests door de brievenbus moeten gaan?
Ja, goed, dat kun je dus op hun website zelf bestellen. En je kan er ook testen zonder klachten. Bij de GGD en huisarts moet je vaak klachten hebben om een SOA-test te kunnen doen. En
bij je moet al wel weten waar je naar op zoek bent dan. Dus is het chlamydia of gewoon weet ik veel?
Ja, ik weet dat eerlijk gezegd niet precies. Maar ik ga ervan uit dat je misschien zelf een vermoeden hebt en zelf al wat onderzoek hebt gedaan naar wat voor SOA je zou kunnen hebben. Ja. Daar komen ook trouwens bij een van de nadelen hiervan. In ieder geval volgens SOA AIDS Nederland. Want die hebben we ook gesproken. En die zijn er toch niet helemaal voor. Omdat die nazorg ontbreekt. Mm-hmm. Vooral als je het hebt over HIV of andere ernstige SOA's. Dan wil je natuurlijk goede nazorg en begeleiding hebben van specialisten. En dat kan eigenlijk niet natuurlijk als je het gewoon alleen maar opstuurt naar een laboratorium. En dan een sms'je krijgt met de uitslag.
Ja. Jeetje, dat lijkt me in het geval van inderdaad van aids lijkt me dat nogal ingewikkeld. Kunnen ze daar ook op? Ja, daar kunnen ze ook op testen, hè, in principe. Ja.
Ja, ik weet overigens niet of ze dat ook echt gaan doen. Ik denk dat ze zich eerder gaan richten op meer voorkomende, zoals bijvoorbeeld chlamydia.
Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Maar ja, goed, dan heb je dus een test en een uitslag die via een beveiligde e-mail tot je is gekomen. Mm-hmm. En dan moet je toch naar de dokter. Want ja, ik neem aan dat die kuur die er achteraan komt, dat ze die dan niet ook nog leveren.
Nee, het gaat echt alleen om het testen. En inderdaad verwijzen ze ook gewoon dan door naar de huisarts. Maar en dat zeggen ook meerdere aanbieders. Het past wel in een soort trend waarin we steeds meer op onze gezondheid zijn gaan letten. En daar is corona toch ook een beetje een drijfveer voor geweest. Of een
katalysator.
Ja, de katalysator, inderdaad. Voor geweest. Testen vinden we nu super normaal natuurlijk. En veel van die aanbieders verwachten ook, bijvoorbeeld Coronalab en U Diagnostics, dat we steeds meer ook op andere dingen gaan testen, zoals SOA's, maar ook allergieën, vitamine testen. Dat preventief testen eigenlijk steeds normaler deel wordt van onze samenleving.
Ja, en daar kunnen zij dan gewoon een boterham aan verdienen.
Ja.
Nou ja, even nog wat anders. We hadden het in het begin over de teststraten die dichtgaan. Ja, als ze dat allemaal via postorder doen, dan kunnen de teststraten alsnog dicht. Hè? Hoe zit het dan?
Ik weet dat dus spoedtest.nl het via de post gaat doen. Maar er zijn misschien ook aanbieders die het wel met zo'n teststraat gaan doen. Of waar je er wel inderdaad naartoe kunt. Mm-hmm. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Omdat ze dus ook nog echt in die transitie zitten. En zelf misschien ook nog niet in alle gevallen helemaal weten wat ze gaan doen.
Ja. En we zouden eigenlijk bijna hopen dat ze die teststraten nog even open houden. Want ja, je zei het aan het begin al. Corona lijkt op zijn retour, maar we zijn er nog echt niet. Dus hou die straten nog maar even open.
Ja, dat lijkt me een goed idee. En er zijn ook veel van die coronatest straten die gewoon nog dit blijven doen. Sommigen zeiden trouwens ook dat ze niet gaan overstappen naar coronatesten. Omdat die
naar
markt
SOA-testen
eigenlijk,
bedoel je? Sorry.
Naar SOA-testen. Omdat die markt eigenlijk best wel klein is. In ieder geval veel kleiner dan corona. Oh. En dat er dan gewoon te veel concurrentie is. Dus de verwachting is wel dat het veel minder aanbieders zijn die dit gaan doen. En dat heel veel van die teststraten gewoon dan iets anders gaan doen.
Juist.
Of gewoon ophouden te bestaan.
Ja, ik wou net zeggen, ik hoorde Bas van Werven in de BNR-uitzending vanochtend zeggen van bedrijven die vroeger in pak en beet heren ondergoed en
die gaan
precies.
Ja,
noem maar op. Echt, allerlei flauwekul zaten. Die keren nu weer terug naar waar ze vroeger mee bezig waren. Daar komt het op neer.
Als je een echte rasondernemer bent, dan
vind je wel wereldnieuws.
Vind je wel wereldnieuws.
Goed zo. Nou, dankjewel, Michal van der Toorn van BNR Nieuwsradio.
Yes.
Oké.
Okay. Graag gedaan.
Reacties zijn natuurlijk altijd welkom. Je kunt reageren op nieuwszoom@bnr.nl of nieuwszoom@fd.nl. Ik kan me eerlijk gezegd helemaal niet meer herinneren dat ik voor het laatst in de file gestaan heb. Ik weet, hoe zit het met jou?
Nou, dat is wel even geleden. Even zien, ik heb in de winter, of in het voorjaar hadden we nog van die laatste sneeuw op een gegeven moment in maart of april. En toen heb ik een keer in de file gestaan, omdat het weer tegen zat en ik moest om in Rotterdam zijn. Maar voor de rest, sinds thuiswerken, heb ik het niet meer meegemaakt. Of ik ga later op pad, of ik ben thuis aan de slag. En als ik wel in de oude spitstijd op pad ben, is het gewoon doorrijden.
Ja, ik realiseer me opeens dat ik nog op de Haringvlietbrug heb vastgestaan. Maar ja, dat is ook alweer zo'n specifiek verhaal. Hè? Dat is dat is minder rijstroken en smallere rijstroken. En wat ons overkomt, dat is eigenlijk wel een beetje Nederland breed, hè?
Ja, klopt. Je ziet het ook zeg maar in de data die onder andere Rijkswaterstaat bijhoudt. Dat gewoon sinds corona en het thuiswerken is het verkeer iets met 20% afgenomen. En dat leidt tot 70% minder files. En zelfs de oorzaak van de files die er zijn, is nu in meerderheid ongelukken en incidenten. Terwijl dat voorheen altijd zeg maar verkeersdruk was. Gewoon de drukte op de weg. Dat was de belangrijkste oorzaak van files. En nu is het ongelukken, een auto die stilstaat of een vrachtwagen met een lekke band. Dat soort dingen. Dat is nu het belangrijkste.
Ja, en dan kom je dus, Arend Klaassen van het Financiële Dagblad, tot thuiswerken maakt investeren in nieuw asfalt niet meer nodig. Dat is nogal een flinke stap, hè, die het Planbureau voor de Leefomgeving daar maakt.
Ja. Ja, ze hebben er nu onderzoek naar gedaan op basis van de data die ik net noemde, onder andere, maar ook op peilingen en van gesprekken en onderzoeksresultaten hebben ze nagekeken van hoe zich dat in de toekomst houdt. En als zeg maar een deel van het thuiswerken overeind blijft, neemt met name in de spits, neemt zich met de piekdrukte af. En dat is de belangrijkste oorzaak van de files. Dus als je daar, blijkt uit eerder onderzoek ook, als je daar iets van 8% van het verkeer af weet te scheren, heb je nou een halvering van de files. Nou, en dat betekent bijvoorbeeld bij een aantal grote plannen voor verbreding of het aanpakken van knooppunt, dat je dat misschien niet of lichter of later pas moet uitvoeren. Dus ze zeggen in feite van ja, hou die plannen nog eens goed tegen het licht van of het wel nodig is.
Ik kan me zo voorstellen dat ze bij Verkeer en Waterstaat, het ministerie, Cora van Nieuwenhuizen is net vertrokken, maar het kon niet op. Meer asfalt is zo'n beetje het antwoord op alles. Hoe reageren ze daar?
Ja, nou, we hebben ze een reactie gevraagd. En zij zeggen dat er in die lange termijn prognoses wel degelijk rekening wordt gehouden met meer thuiswerken. Dat je ook te maken hebt met demografie en aanleg van een uitbreiding van woonwijken. En dat het dus wel degelijk nodig is. Maar dat is eigenlijk ook de reactie die bijvoorbeeld bij het besluit op de redding van Amelis Weerp in Utrecht.
Ah, 27. Ja.
Precies. Ja, erg omstreden. En het is nu 10 rijbanen of rijstroken. En ze willen naar
7.
Ja, dus volgens mij het breedste snelweg van Nederland dan ongeveer.
Ja.
Vorig jaar zeiden ze van, nou ja, dat is nog steeds nodig. Maar de tegenstander zegt, nou ja, waarschijnlijk niet. En met zo'n onderzoek van PBL vestigt daar wel wat meer nadruk op. Van, ja, als je dat met thuiswerken kan reduceren in de spits, kun je afvragen of dat nog nodig is. Dat vraagt in ieder geval de hoogleraar die ik heb gesproken, die vragen zich dat ten zeerste af.
Ja, die hebben natuurlijk gewoon een prachtig experiment zich zien afspelen in Nederland. Ja. Waarbij gewoon, je ziet gewoon gebeuren dat een kleine verschuiving enorme gevolgen heeft. En het fileleed enorm afneemt als maar een paar mensen gaan thuiswerken.
En dat is niet nieuw, dat inzicht natuurlijk. Dat wordt al jaren lang verteld.
Ja, maar weten dat nu zeker?
Ja, nee, het is bewezen nu. En heel duidelijk ook. En het zit ook tussen de oren bij mensen nu. Thuiswerken komt natuurlijk al wel langer. Het is niet nieuw, zeker niet. Maar zeg, de sociale acceptatie was niet zo groot op het werk. En mensen zijn, dat zei Bert van Dee, hoogleraar van de TU Delft, zei het ook. Ja, mensen zijn ook een beetje gewoontedieren. Mobiliteitsgedrag is gewoontegedrag. Dus op het moment dat je gewend bent om 8:30 in de auto te stappen of om 7:30 je kinderen naar de kinderopvang en dan door te rijden naar het werk. Ja, als je dat al doet, dan doe je dat altijd. Maar als je dat langdurig doorbreekt, dan raak je ook een ander gedrag. Dat je dus eerst even thuis gaat en dan gaat.
Ja, en je merkt
dat je anders afspreekt.
Ja, ik wou het zeggen. Je merkt ook dat je baas en je gesprekspartners met wie je een afspraak hebt, dat die dat ook accepteren. Dat het niet meer standaard om 9:00 is. Dat het ook een 30 minuten later kan. Of een uurtje later. Of,
ja, exact. Het leidt niet meer per se tot onze wenkbrauwen. En de indruk dat je eigenlijk gewoon wat later uit je bed bent gegaan en eerst koffie hebt gedronken en dan pas op pad bent gegaan, zeg maar.
Wat zegt het PBL nou tegen de politiek met dit onderzoek in de hand? Ik bedoel, zij vragen eigenlijk wel een beetje om uitstel van het nodige, toch?
Ze zeggen niet van dat het nergens nodig is, maar ze geven wel nadrukkelijk aan van houd het eens tegen het licht. Bekijk het eens goed, neem de tijd. Is het later nodig? Of is het misschien iets minder nodig?
Oké.
Okay. Nou, geldt trouwens zowel voor het weg als spoor.
Ja, want laten we die niet vergeten inderdaad. Ja, sporen is natuurlijk ook... Hoe reageren zij eigenlijk?
Ze vinden het ook nog steeds nodig. We hebben ProRail gebeld voor een reactie. En die zeggen, kom nog terug. En bevolkingsgroei en de investeringsplannen zijn nog steeds nodig. Maar ja, goed, heb je ook een partij die er zelf over gaat. Hè? En die er ook belanghebbende is natuurlijk.
Ja.
Dus zeker bij spoor is het natuurlijk ook enorm gericht op de spits. Als je een beetje daar reist, weet je. Ja.
Ja.
Als je tussen 8 en 9 van Utrecht naar Amsterdam gaat, voor corona, sta je hutje mutje in de trein. En als je om 9:30 gaat of om 22:00, dan is er niks aan de hand.
Ja.
Moet je goed overwegen, goed naar kijken.
Nou, huiswerk dus voor een hoop mensen. Arend Klaassen, dankjewel van het Financiële Dagblad. Sylvia die was in Amsterdam op de Nieuwe Gracht op haar kamer. Ze had de tv aan en zag de tweede live naar binnen vliegen. Ik liep na de eerste crash net mijn kantoor binnen. Mijn collega's waren onrustig. Ik eerst verward en dacht dat ze een grapje maakten. Toen kwam de tweede, zegt John Bijl. Wachten op Wim Kok bij de plenaire zaal waar de tv's aanstonden. Dat was Wauke van Scherrenburg. Ik was op 500 meter van Ground Zero of all places. Ik zag het vliegtuig nog een bocht maken. Dat was Mark Kramers die bij Mastercard werkt. En misschien toen ook wel werkte. Ik was thuis en zag de beelden op tv. Geschrokken belde ik een vriendin om dat te vertellen. Ze dacht dat ik dronken was en hing op. 5 minuten later belde ze geschrokken terug. Het was echt gebeurd. Het gebeurde echt. Onze collega Stefan de Vries, die zat in een vliegtuig. Annemarieke Graveland, die zat in de buik van haar moeder. Ellen van de Vecht, die zat hoogzwanger voor de tv. En ze dacht, in wat voor wereld zet ik mijn kind? En wie zijn prioriteiten echt op een rijtje had, dat was Michael Roelen, die net thuis kwam van school. En hij was boos omdat hij geen Samson en Gert mocht kijken. Dat is ook een collega van ons. Ja.
Ietsje jonger.
Ietsje jonger, ja, zeker. En dan Twan Langenhuizen, die had zijn eerste dag als brandweerman. BNR-collega Geert-Jan Haan. We hebben allemaal wel een plek waar we waren toen het gebeurde. Daar komt het eigenlijk op neer. Jij plaatste gisteren een tweet en... Nou ja, tijdlijn die ontplofte zo ongeveer.
Ik heb nog niet alle reacties kunnen lezen. Still counting. Het zijn er op het moment van opname in de ochtend 1430. Reacties, hè? Dus geschreven reacties. Mensen die de moeite nemen om, kunnen we zeggen waar het over gaat, om te vertellen waar ze waren op 11 september 2001.
Ja.
En dat is komend weekend 20 jaar geleden. En het is ongelooflijk hoe dat moment dus in het geheugen van mensen staat... Gegrift. Saskia Dekkers, Europa-verslaggever Nieuwsuur, die schrijft... Ik was op een Frans eiland met een Parijse journalist. Slecht bereik. Plotseling stroomden onze telefoons vol met berichten. In het plaatselijke café konden we even kijken, maar toen vonden de mannen het wel genoeg en moest de tv weer op het sportkanaal.
Ja, dat maak je dan als journalist ook mee. Ik las ook een reactie van iemand die vertelde dat hij op een Canadees eiland zat, in zijn eentje. En toen kwam het vliegtuig dus niet om hem af te halen. Oh. Want het luchtverkeer lag natuurlijk volledig plat in heel Noord-Amerika.
Ja.
En hij heeft er nog, in mijn voorstelling, nog heel lang gezeten. Maar dat zover gaat het verhaal dan.
Ongelooflijk, hè? Ja, ja, mensen in Europa op vakantie die dan ook aangeven... binnen 2 dagen was de beveiliging opgeschroefd bij een aantal plekken. En dat was eigenlijk voor het eerst dat we zoiets meemaakten. Kan je nagaan hoe dat nu dan is?
Ja, nou ja, dat kan ik zelf ook onderstrepen. Ja,
waar was jij?
Laat ik eerst vertellen dat ik... heb gezien gebeuren dat de wereld op slot ging omheen. Dat het binnenlopen van een rechtbank opeens het binnenstappen van een vliegtuig was. Hè, zoals het vroeger was. Dat je eerst door al je spullen moest afdoen. Riem af, schoenen uit. Door zo'n scanapparaat, alle spullen er doorheen. De Tweede Kamer die opeens... normaal gesproken kon je daar gewoon naar binnen lopen. Dat was ook meteen opslag helemaal voorbij. We waren iets kwijt. We waren een soort van naïviteit kwijt. En dan ga ik je nu vertellen waar ik was. Ik zat gewoon thuis iets te klussen. En hoorde het op het nieuws. Ik werkte al bij BNR. Dat er een vliegtuigje op het WTC was gevallen. Vooral die woordkeuze op dat moment. Dat was de echte allereerste moment. Dat was
vliegtuigje op het WTC.
Gevallen, ja. Ja, heel vreemd. En dat was Reinhard van Wachtendonk, die onze correspondent is, die ik overigens later ook nog in de States heb opgezocht, die als heel erg snel als Amerika-correspondent reageerde. En wij dus ook heel erg snel echt een uitzending lopend hadden die dag. Maar ik ging gewoon nog naar de HEMA om even een klusje te doen. Om even wat te halen voor mijn project. En ik weet dat ik daar in de rij stond, om me heen keek. En niemand wist nog van iets. En ik opeens uitsprak van mensen: weten jullie wel wat er gebeurd is? Er is een vliegtuig het WTC ingevlogen. En de mensen keken me echt wel aan van: ja joh, het zal wel.
Ja.
Waar was jij?
Ik kwam net thuis van school. Middelbare school. Gefietst en... In mijn herinnering staat de tv aan en zit mijn vader op de bank te kijken. Ik weet niet hoe laat ik precies uit school kwam. Dus ik weet niet of ik dingen in herhaling heb gezien. Of dat ik het tweede vliegtuig live erin zag vliegen. Wat me wel nog heel goed bijstaat is die avond. Ik vond het erg leuk om naar voetbal te kijken. En dat was Champions League. PSV tegen, als ik het me goed herinner, FC Nantes uit Frankrijk. En er was een enorme discussie gaande over: moet die wedstrijd wel gespeeld worden? Nou, dat is altijd in de sport. Als er iets ellendigs gebeurt, moet je wel of niet brood en spelen door laten gaan. Nou, dat gebeurde die avond wel. Daarna is alles dichtgegooid. Er was veel kritiek op natuurlijk. Maar daar heb ik nog over zitten nadenken ook. Want de afgelopen 20 jaar is dat een discussie die eigenlijk telkens speelt. Ik woonde ten tijde van MH17 in Nijmegen. MH17, die aanslag was op een donderdag. En op vrijdag was de slotdag van de Vierdaagse. En die werd gewoon uitgelopen. En dat was wel versoberd. Maar men liep. Ja. En dan denk ik ook van ja, misschien is dat ook wel goed. Een verzetje. Misschien moet je ook niet laten zien dat alles stopt bij terreur. Want daar hebben we het over. Maar dat is dus een terugkerend dilemma. Iets wat de afgelopen 20 jaar niet in een bepaald draaiboek is gekomen volgens mij.
Je kunt in ieder geval zeggen dat het ons, de wereld, echt veranderd heeft. Hè? Ingrijpend veranderd heeft.
Ja.
Natuurlijk de complete buitenlandse politiek van de Verenigde Staten is sindsdien in de greep van die ene gebeurtenis geweest. We hebben net gezien hoe het staartje daarvan afgewikkeld is in Afghanistan. En wat voor een puinhoop dat geworden is. Het is een onwaarschijnlijk ingrijpende gebeurtenis geweest voor hele grote delen van de wereld.
Vorige week, zo kwam ik eigenlijk ook op die tweet. Vorige week was er een uitzending met Bernard Hammelburg van de Wereld en met Jaap de Hoop Scheffer. En ik stond daar ook aan tafel om het vanuit Europees perspectief te duiden. En toen hadden we het over: waar was jij tijdens 9/11? En toen dacht ik ook eigenlijk voor het eerst van ja, ik ben nu 35. Ik leef langer in het post-9/11 tijdperk dan daarvoor. Dan in de naïeve jaren 90. En ik weet ook niet zo goed of mij dat nou anders maakt. En toen begon ik erover na te denken van ja, hoe kijken wij Europeanen nou eigenlijk naar 9/11? Want dat Amerikanen er een gevoel bij hebben, dat snap ik helemaal. Maar wij zijn blijkbaar ook een stukje onschuld verloren. Alleen leef ik sindsdien in angst? Nee, dat niet. Maar zien we het telkens terugkeren, terreur in welke vorm dan ook. Ja, en dat vind ik dus een hele interessante casus. En ik ben er ook niet over uit wat nou conclusies zijn over hoe Europa er nu voor staat of omgaat met terreur. Het is allemaal in ontwikkeling. Maar als je kijkt hoeveel reacties er dus komen op zo'n simpele tweet, dan denk ik van ja, het heeft wel wat met de mensen gedaan.
Je kunt wel degelijk zeggen dat Europa, in de overheden in Europa, de diensten, de instanties, dat die zijn voorbereid op terreur. Die staan niet iedere keer weer van goh, wat zullen we nou krijgen? Weet je, er wordt over het algemeen ontzettend snel gereageerd. In dat opzicht is er echt wel iets veranderd.
Nou, dat was daarvoor denk ik ook niet zo dat de overheidsdiensten echt naïef waren. Of inlichtingendiensten zeker niet. Je had natuurlijk de ETA, je had de IRA. Je had Somalische aanslagen.
Ja, we moeten niet doen alsof het de eerste aanslag alle tijden was.
Hè? Het veranderde wel. Maar dat heeft ook denk ik te maken met de enorme impact van tv. Dat tweede vliegtuigje zagen heel veel mensen dus live erin vliegen. Wat echt surrealistisch was natuurlijk. En als je dan nadenkt over al die aanslagen in Europa de afgelopen 20 jaar... dan zijn er maar weinig aanslagen die op die manier ook live door mensen beleefd werden. MH17 lag al op de grond. De vrachtwagenchauffeur in Nice die meer dan 80 mensen doodrijdt. Er kwam geen tweede truck die we live zagen. En dat heeft natuurlijk met de hele proportionaliteit ook heeft ertoe bijgedragen dat denk ik zo in ons geheugen gegrift staat. Maar dat die inlichtingendiensten, ze zijn wel beter gaan samenwerken. Ze moesten ook wel natuurlijk. Ze moeten een nieuwe vorm van terreur, eerst door Al-Qaeda en later in andere jihadistische vormen ook. En daar moesten ze mee omgaan. En weet jij nog hoeveel doden er bijvoorbeeld vielen in Madrid bij die treinbommen? Oh, heb je daar wel eens aan teruggedacht?
Daar heb ik wel eens aan teruggedacht. Maar dat waren er wel honderden.
Ja, bijna 200.
200, hè? Ja.
Dus dat is, als je ook MH17 onder terreur mag plaatsen, zijn dat eigenlijk op het Europese continent de afgelopen 20 jaar de grootste aanslagen geweest. De dodelijkste.
Ja.
Anders Breivik, is dat een standaard terreurdaad in ons geheugen? Het is terreur. Maar we associëren het niet met die hele reeks aanslagen sinds 9-11. Want geen jihadisme, Al-Qaeda, islamterrorisme, hoe je het ook wil noemen. Dus dat is ook zo interessant. De inlichtingendiensten moeten ook op van alles en nog wat voorbereid zijn.
Het is uiteindelijk natuurlijk alleen maar een techniek, hè? Een terreur zaaien.
Ja.
Iedereen die de wereld op zijn kop wil zetten, die kan er gebruik van maken.
Ik ben gaan kijken hoe de Europese Unie hier de afgelopen jaren mee is omgegaan. En je ziet dus deels wel een 9-11 beleid. Maar je ziet ook wel een beleid na 2015, toen Europa dus echt ook hard geraakt werd met Bataclan, Charlie Hebdo, aanslagen in Duitsland, Brussel natuurlijk. Toen er dus ook een wil was vanuit de lidstaten om meer samen te werken, om wat van die nationale bevoegdheden op te geven als het ware. En je zag ook dat de Wir schaffen das 2015 vluchtelingenstroom had er ook wel mee te maken. En je ziet dus ook sinds vorig jaar weer een nieuw handvest, nieuwe vormen van samenwerking. Omdat er ook weer een reeks aanslagen was in Frankrijk, in Oostenrijk. Maar het bizarre is dat dat eigenlijk ook helemaal niet meer zo op ons netvlies staat. Wij zijn daar eigenlijk niet meer van onder de indruk van een priester wiens keel wordt doorgesneden. Omdat het niet meer voor het eerst is.
Nee.
En dat vind ik dus boeiend. Want op de achtergrond wordt er dus alles aan gedaan om dat te voorkomen. Maar het valt of staat toch ook wel met wat voor impact het heeft.
Oeh.
Ja, ik dacht we beginnen de dag luchtig.
Lachen, lekker makkelijk, ja.
Ja. Nou ja, ik vind het boeiend omdat later vanmiddag BNR De Wereld een thema-uitzending hierover heeft. 9-11 en Bernard Hammelburg zoomt dan in op het Amerikaanse perspectief.
Als u dit op de podcast hoort, dan kunt u natuurlijk ook eventjes naar die andere podcast overschakelen.
Exact.
Geen enkel probleem.
En toen kwam dus de vraag, wil jij vanuit Europees perspectief dit duiden? Nou, dat is nog niet zo makkelijk. Maar als ik kijk hoeveel reacties er zijn vanuit één tweet, dan denk ik, het leeft nog wel. En Nederland is ook Europa, dus ik heb al wat te vertellen.
Geert-Jan Haan van BNR Nieuwsradio, dankjewel. En dan nu even een klein stukje van de bloopers. Annemarieke Graveland.
Dit laat je erin, toch?
Ja.
Nog één keer, zeg maar gewoon Annemarieke.
Ja, Annemarieke. Nee, dit had ik er wel uit, hoor. Ja. Dat was Nieuwszoom voor vandaag. Heel graag tot morgen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.